Is dat niet de conciërge? Ik had, toen ik in Almere werkte, volgens mij heb jij daar ook nog gewerkt, Rudy, als arts hè, in Almere. Ik was er leraar op een school. En ik had een nieuwe collega voor het les Engels. Het was een Ier. Maar op een andere locatie was hij de hulpconciërge. En de leerlingen die hem dus kenden van die andere locatie, die hadden in de eerste les zoiets van, hè? Is dat niet de conciërge? Dus het kostte hem extra moeite om zijn gezag te verwerven. Is dat niet die vrachtwagenchauffeur? Maar toen hij begon te spreken, toen hingen ze aan zijn lippen, hoorde ik. En ik heb het over Frans Blokland. Ze hingen aan zijn lippen niet alleen om zijn klinkende stem, maar ook om de inhoud. Gemeente van Jezus Christus, klein deel daarvan hier samen op deze zondagmorgen in deze Hazegraskerk. In het evangeliegedeelte van vanmorgen lezen we op Sabbat, of zoals de Joden dat zeggen, op Shabbos, gaf Jezus onderricht in de synagoge. Jezus is geen dominee, hij is geen priester, hij is een leraar. Jeff, zoals jij dat ook bent, en ik. Een leraar, een onderwijzer, een rabbi, een rabbijn. En dan zeggen ze, waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria, een broer van Jacobus en Jozes en Judas en Simon. En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Waarom? Jezus geeft onderwijs uit de Tora en de profeten. En zijn stadgenoten, staat er, zijn diep onder de indruk. Ze zijn stom verbaasd. Waar haalt hij het allemaal vandaan? Maar vervolgens zeggen ze, hij is toch die schrijnwerker, die handwerker, die timmerman. En blijkbaar gaat dat bij hen niet samen. Dat botst ergens. Het klinkt ook denigrerend, laatdunkend, of zoals ze dat in het Duits mooi kunnen zeggen, abwertend. En toen ik dat zo bestudeerde, toen dacht ik, dat heeft waarschijnlijk toch niet in de eerste plaats met zijn beroep te maken. Hij is toch die timmerman, de zoon van Jozef, zou je verwachten, maar dat zeggen ze niet. Hij is toch die timmerman, die schrijnwerker, de zoon van Maria. Het was logischer geweest als ze na het noemen van zijn beroep gezegd hadden, de zoon van Jozef, die, zoals we kunnen lezen in het Matthäus-evangelie, zelf ook timmerman was, timmerman van beroep. En de andere evangelisten noemen Jozef wel, maar Marcus schrijft dat ze zeiden, hij is toch die timmerman, de zoon van Maria. Bedoelen ze misschien die onwettige zoon van Maria, waarvan Jozef eigenlijk de vader niet kan zijn? En als zoiets van je bekend is, dan blijft dat je hele leven achtervolgen, tenminste in die tijd. En het is ook nog niet zo lang geleden dat onwettige kinderen, ja zo noemden wij dat dan, hè, onwettige kinderen, als minderwaardig werden beschouwd. En laat het nu, zeker in de katholieke en de orthodoxe kerken, een eretitel geworden zijn. Jozef, de zoon, Jezus, de zoon van Maria. Dat is een eretitel. De schande van toentertijd is veranderd in glorie. Zie eens, wat een ereplaats die ongehuwde moeder Maria heeft. Jezus heeft misschien wel eens moeten aanhoren, je moeder is een hoer, zoals dat nog wel eens gezegd wordt, ook tot in onze tijd. Maar dat ongehuwde moedertje van toen wordt nu zelfs koningin genoemd. En Paulus, hij zal later schrijven, wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitgekozen. Wat niets betekent, koos hij uit. om te niet te doen wat wel iets betekent. Dat is het evangelie, lieve mensen. Het is nog steeds moeilijk te vatten voor ons. Ik zal het nog een keer in het Engels herhalen, die tekst van Paulus. He chose what the world looks down on and despises and thinks it is nothing to destroy what the world thinks is important. It is still hard to appreciate. En Frans Blokland zei mij eens, de functie van de kerk is mensen die elders niets zijn, iets laten zijn. Ja, je zou mij kunnen zeggen, je staat nu wel heel lang stil bij iets wat er niet staat. Marcus schrijft dat ze zeiden, Jezus, de schrijnwerker, de zoon van Maria, de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon en zijn zussen, die kennen we toch ook? Wat men daarbij dacht, dat schreef hij niet. Maar is datgene wat ik net naar voren bracht, vergezocht? Ze stoorden zich aan hem. Je moet nu geen spaties gaan krijgen, jochie, zouden ze in Utrecht zeggen waar ik vandaan kom. Je moet nu geen spaties krijgen, jochie. Je moet niet naast je schoenen gaan lopen. En wat is Jezus' reactie? Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en zijn huisgenoten. Het is een beetje kort door de bocht om te zeggen dat het altijd zo is, maar er zit wat in. De mensen die dagelijks met je omgaan, die kijken anders tegen je aan. Die kunnen nog wel eens tegen je zeggen, ja, ja, dat zeg je wel, maar... gisteravond, of zoiets. In de Bijbel komt het vaker voor dat degene van wie wij het niet verwacht hadden, uitgekozen wordt om een belangrijke taak te vervullen. Zo was het ook met die belangrijkste koning van Israël, David. Het was maar een klein manneke toen hij uitgekozen werd en gezalfd tot koning. De jongste van een rijtje broers, ze waren hem zelfs vergeten. Oh ja, we hebben nog een broer. Dat broertje, dat zit bij die schapen. En hij werd gezalfd tot koning, Maria, een gewoon jong meisje. Ze werd uitgekozen om moeder van de Heer te worden. En zo kun je nog wel meer voorbeelden noemen. En misschien helpt het ons ook wel om anders naar elkaar en anders naar onszelf te kijken. Het is absoluut een thema in de Bijbel. De keuze voor het verachten, voor het in de ogen van anderen minderwaardigen. Jezus was zelf een van de verachten. Een van die minderwaardigen. In hem worden die profetische woorden van Jesaja waar. Waar staat, onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Zo staat het in Jesaja. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter, we zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Of zoals Paulus schrijft over Christus Jezus. Hij heeft de gestalte van een knecht aangenomen. En zegt Paulus daar dan voor. Die gezindheid moet ook onder u heersen. Wie is Jezus? De Westerse kerk. De Rooms-Katholieke en ook veel Protestantse kerken leggen de nadruk op de vernedering van Jezus. Op zijn kruisdood, op zijn stigmata. Ik vertelde al, ik geef godsdienstles, ook in Gistel, en daar heb ik een leerling met de naam Brent, die eigenlijk niet protestants is, maar die het prettig vindt om in zijn eentje les te krijgen. Hij kan zich dan beter concentreren, en zijn moeder vond dat ook wel een goed idee, zijn moeder is een collega. En de eerste les vroeg ik dus aan hem, wie is Jezus? Hij zei, oh ja... Ja, Ik weet het niet zo goed, maar is dat niet die man zonder handen? Ik dacht, hoe komt hij daar nou bij? Maar doorvragend bedoelde die man die met gaten in zijn handen aan het kruis hangt. Zo is hij gekend bij ons, zelfs bij degene die hem geen plaats weten te geven. Ja, dat in tegenstelling tot de Oosterse kerk, die we ook wel de orthodoxe kerk noemen. Daar ligt de nadruk op Jezus, de koning. Degene die overwonnen heeft. De pantocrator, de albeheerser. En in de beeldende kunst is dat de benaming voor de tronende heerser, de heersende Jezus, zoals hij ook in de koepels van de Byzantijnse en Russische kerken wordt afgebeeld. Jezus, de overwinnaar. De pantocrator. En dat zie je dan ook wel terug in de iconen die hier tentoongesteld zijn. Als Jezus daarin afgebeeld wordt, dan heeft hij iets majestueus. Hij is de majesteit. Het goud wat je daarachter ziet is een afbeelding van het hemelse. Hij straalt wat uit. Het hemelse wordt met hem vertegenwoordigd. Komt bij hem onze wereld binnen. Ja, de iconen, daar wil ik kort wat over zeggen. De iconen zijn verschijningen van de hemelse oerbeelden, een realisatie van het heilige op aarde. De eer die we aan de afbeelding bewijzen, die geldt eigenlijk het origineel, de heilige dus. Iconen worden dan ook wel vensters op de eeuwigheid genoemd. Omdat zij ons als het ware een stukje van de hemel, een stukje van Gods koninkrijk laten zien. En dan is een icoon een trefpunt van het materiële, dat wat we hier zo zien en kunnen aanraken, en het bovenzinnelijke wat we niet kunnen aanraken. Een passage waardoor de mens tot God en de heiligen wordt gebracht en andersom God en de heiligen naar ons toekomen, tot de mensheid. Een ontmoetingspunt. Zo'n icoon is dan eigenlijk een ontmoetingspunt. En de gelovige kan zich voor een moment losmaken van de wereld en zich in verbinding stellen met de onzichtbare hogere wereld. Met de engelen, met God, met de martelaar die hij aanschouwt. Want het gaat bij iconen om het aanschouwen, om het kijken naar. En door het kijken naar worden we opgeheven in de hemelsferen. Iconen kijken ons aan, zegt men immers. Ik denk dat jij het wel kent uit de orthodoxe kerk in Eritrea. In het beeld is het ware zelf aanwezig. Als je hier in Oostende naar de orthodoxe kerk gaat, het is in het Westerkwartier bij de Nieuwpoortse Steenweg, iets voorbij de begraafplaats aan de linkerkant is de orthodoxe kerk. Daar heb je een iconostase, een wand, prachtige wand. Die kerk is ook nog maar onlangs geopend. Of onlangs een aantal jaren terug. En zo'n iconostase, dat is eigenlijk een wand die de hemel en de aarde scheidt. Maar de deuren gaan tijdens de viering gaan ze open, tijdens de liturgie. En dan wordt de hemel en de aarde worden op die manier zo met elkaar in verbinding gebracht. Mensen en God worden verbonden. De mens kan opklimmen tot God door zich schouwend op God te richten. Het leven van Christus moet zich voortzetten in de gelovigen. En alles in de dienst moet ertoe dienen dat wij, gewone mensen, tijdgenoten worden van de heilsgeschiedenis, de geschiedenis van God met mensen. Het gaat dus om het schouwen, het zien, het kijken. Dat wat je te zien krijgt, kan dan ook niet schoon genoeg zijn. En zoals gezegd, in tegenstelling tot de Westerse kerk, staat niet het kruis, maar de opstanding centraal. Christus is overwinnaar, hij overwint de dood. Zoals je dat ook wel in de evangelische praise-liturgie kunt zien. Van die liederen die klinken, er staat er ook een in ons liedboek, het liedboek wat we hier hebben. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Zo klinkt het ook veel in preesdiensten. Dan gaat het over Jezus, de overwinnaar. In de iconen komt Gods werkelijkheid tot ons. Maar zult u zeggen, je bent toch een protestant? En dat is zo, in hart en nieren. En protestanten hebben toch niets met beelden? Ze staan toch bekend als beeldenstormers? Bij de bestudering voorafgaand aan deze dienst las ik opnieuw een stukje kerkgeschiedenis. En daar ontdekte ik dat de protestanten niet de eerste beeldenstormers waren. In de 7e en de 8e eeuw waren er al zogenaamde beeldenbrekers, iconoclasten. Zij zeiden: het enige geoorloofde beeld van Christus kunnen we zien in de Eucharistie. Het brood en de wijn, dat is het enige beeld van Christus. Alle andere beelden zijn afgoden. Toch is de beeldenverering in ere hersteld door een keizerin, Theodora. En op de dag dat dat gebeurd is, die dag wordt nog in de orthodoxe kerk jaarlijks gevierd. Dat is de dag, dat is het feest van de orthodoxie. Maar protestanten hebben het niet op beelden. Zij richten zich op het woord als de enige openbaring van het goddelijke. De enige openbaring van het goddelijke en op Jezus. Want, schrijft de evangelist Johannes, in hem is het woord vlees geworden. Wij protestanten, we vergeten dan gemakkelijk dat beelden niet alleen tastbaar zijn, niet alleen schilderijen of plastieken, woorden scheppen ook beelden, beelden in ons hoofd. En als ik jullie vertel over een paard, dan zien velen van jullie een paard voor zich in gedachten. Maar jullie, waarschijnlijk wel iedereen een ander paard. Je kunt zeggen dat een kerk zonder beelden minder grip heeft op de denkbeelden die bij de gelovigen ontstaan. De gedachten zijn vrij. Met beelden kan de kerk de gedachten richting geven. Denk maar eens aan, heb je misschien wel eens naar een Jezusfilm gekeken? En later vertelt dan iemand je iets over Jezus. En dan zie je hem voor je zoals je hem in die film zag. Vaak een blanke man met lang haar en een baard. En hetzelfde geldt voor de kinderbijbels waarmee we opgevoed zijn. Die beelden die we daar kregen te zien, blijven soms een leven lang in ons hoofd zitten. En als we dan de bijbelverhalen horen, dan komen die beelden die in ons hoofd zitten weer terug. Dus ook protestanten doen het niet zonder beelden. En dankzij die beelden worden onze denkbeelden dus gevormd. In die zin vind ik de Joodse, de islamitische en de protestantse anti-beeldcultuur wel mooi. Het laat mensen vrij om eigen denkbeelden te maken. Ja, en het wijst hen er direct op dat elk beeld, elk denkbeeld tekort doet aan dat wat we bedoelen als we over God spreken. God is niet in een beeld te vangen. Jezus daarentegen wel. Hij was ook one of us. Wie is Jezus? In Nazareth weten ze het wel. Jezus is die schrijnwerker. In de kerk heeft men lang, heel lang, gedebatteerd over deze vraag. Wij zitten hier zo en dan denken misschien, ja, dat weten we toch. Maar er is in de kerk heel lang over nagedacht. Wie is Jezus nu precies? En uiteindelijk is daar het beeld van de drie-ene God ontstaan. Een prachtig beeld. God de Vader, de Schepper. God de Zoon. Jezus, de medemens. God, de Heilige Geest. God die in ons woont en werkt. En Luther zei het zo: de mens is geschapen naar het beeld van God. Jezus is evenwel het evenbeeld van God. In hem zie je God als het ware van aangezicht tot aangezicht. En de Oosterse kerk zegt: Christus menswording is het begin van de vergoddelijking van de mens. Het vormt ook de basis voor ons kijken naar de ander. Ik ga eindigen met een vraag. En die vraag is: wie is Jezus voor jou? Die stel ik ook aan mezelf. Wie is Jezus voor jou? De christenheid belijdt al eeuwenlang: Jezus is Heer. Hij is de heerser over alles. King of kings en Lord of lords. En daar zeg ik als christen amen op. Ik voeg daar nog wel graag een inzicht aan toe, wat ik kreeg door te lezen over de Joods-Franse filosoof Immanuel Levinas. We kunnen ons namelijk ook op Jezus richten als op een afgod, een idool. Dan zijn wij als kerk een soort van fanclub van Jezus. Dat zijn we echter niet. Het gaat dieper. In de kerk staat de drie-ene God centraal. Dat is allesomvattend en daarom oneindig, eeuwig. Dat maakt ons klein, bewust van onze kleinheid en broosheid. Zoals Wilfried heeft laten zien met een aantal stukken wit breekbaar keramiek. Eigenlijk ook in een confrontatie, en je moet het er maar vragen naar de dienst, met dat wat die iconen ons laten zien, die ons een blik in de hemel gunnen. En daartegenover wij, klein, nietig, fragiel, kwetsbaar. En we merken dat in deze tijd extra, daar zitten we dan met mondkapjes voor. En het duurt al heel lang. Maar Gods grootheid toont zich in mensen. Ook in die breekbare mens. Ja, Gods grootheid toont zich in heel zijn schepping. Levinas spreekt daarover als de ander. Hij noemt dat de ander. En de ander is de niet-ik. De ander is de niet-ik. Zij is degene die ik niet in mijn macht heb. Die ik ten diepste niet ken. De ander is voor Levinas de oneindige. De ander is niet een iets wat ik pakken en grijpen kan. Ik ken haar. Ik ken hem ten diepste niet. Maar haar, zijn aanwezigheid, maakt mij wel verantwoordelijk. Antwoorden is reageren. Leven is leven in relatie tot de ander. Mijn relatie tot hem, mijn relatie tot haar is een relatie met de oneindigheid. Als ik dat niet wil geloven, dan kan ik ook God niet dienen. Ook Jezus niet lofprijzen. Zoals Johannes schrijft. Hoe kun je God lief hebben die je nooit gezien hebt, als je je medemens niet lief hebt? Die mens die je in de ogen kunt kijken. Wie is Jezus voor jou? Wie wordt Jezus voor jou? Amen.